Canto 3, hoofdstuk 5. Vidura spreekt met Maitreya. Sri Shuka zei: aan de bron van de hemelse rivier de Ganges benaderde Vidura, de beste onder de Kurus, die nader tot de onfeilbare was gekomen, Maitreya Muni, daar gezeten, wiens kennis peilloos was. Met een volmaakt respect stelde hij, tevreden over zijn bovenzinnelijke kwaliteiten, hem beleefd vragen. Vidura zei: iedereen spant zich in deze wereld in met vruchtdragende arbeid, maar daardoor is men nooit tevreden of gelukkig, integendeel, men wordt er eerder ongelukkig van. Alstublieft, o grootste, wees zo goed ons op de hoogte te stellen over wat de juiste benadering is in deze. De grote zielen van opoffering trekken rond terwille van de handhaver van de levende wezens. Dit doen ze, omdat ze zijn begaan met de gewone man die zijn gelaat heeft afgewend van Krishna en die, onder de invloed van de materiële wereld, altijd ongelukkig is in zijn gebrek aan dharma. Instrueer me daarom, alstublieft, o grootste onder de heiligen, over het pad ten gunste van het volmaakt dienen van de Allerhoogste Heer, die, verblijvend in het hart van de levende wezens, de zuivere toegewijde de kennis verleent van de fundamentele principes, de waarheid waarmee die zich de klassieke wijsheid eigen maakt, de Vedische kennis. Wat doet de onafhankelijke Allerhoogste Heer en Heerser over de drie werelden allemaal, als hij, zonder zelf ergens naar te verlangen, het aanvaardt om voor het regelen van de handhaving van het geschapen universum geïncarneerd te zijn in verschillende gedaanten? En hoe kan hij, die zich in de ether terugtrekt om zich neer te vleien en niets te doen aan de basis van het universum, nu als de ene heer van de vereniging, als de enige ware oorspronkelijke meester, dan weer een actief bestaan hebben door erin binnen te gaan in de vorm van vele verschillende verschijningen, avatara's? Waarom is het zo dat, ook al horen we steeds weer opnieuw over de gunstige, nectargelijke eigenschappen van de Heer, onze geesten nooit genoeg krijgen van het spel en vermaak dat Hij, voor het welzijn van de tweemaal geborenen, de koeien en de verlichte zielen, aan de dag legt in de bovenzinnelijke handelingen van zijn verschillende incarnaties? Wat zijn de verschillende principes op basis waarvan de Heer van alle Heren de verschillende heersers en hun hogere en lagere leefwerelden ontwikkelde, waarin, zoals men weet, alle klassen van levende wezens hun uiteenlopende bezigheden hebben? En, alstublieft, o eerste onder de Brahmanen, beschrijf voor ons hoe de schepper van het universum Narayana, de onafhankelijke Heer, het pad voor de mens, voorzag in de verschillende gedaanten, bezigheden en verspreide culturen van de geïncarneerde zielen. O fortuinlijke, ik vernam uit de mond van Vyasadeva herhaaldelijk over de hogere en lagere status van de beroepsmatige bezigheden, maar zonder te horen over de nectar van de verhalen over Krishna, ben ik weinig tevreden over die zaken en het geluk dat men daaraan ontleent. Wie kan nu genoeg krijgen van de verhalen over hem wiens voeten worden gevormd door de pelgrimsorden, over hem die in de samenleving wordt aanbeden door de grote toegewijden? Als iemands oren die verhalen opvangen, verbreken ze door de liefde die ze opwekken de banden van genegenheid die een mens voor zijn familie heeft. Uw vriend, de wijze Krishna Dvaipayana Vyasa, heeft de bovenzinnelijke kwaliteiten van de opperheer in de Mahabharata beschreven. Dat boek is er alleen maar om de aandacht van mensen via hun aantrekking voor wereldse onderwerpen te richten op de verhalen van de Heer. Het gewicht van dat geloof brengt geleidelijk aan onverschilligheid teweeg voor andere zaken. Hij die zich steeds de voeten van de Heer herinnert, heeft de gelukzaligheid bereikt die onverwijld alle misère uitbandt. Ik heb het te doen met al die beklagenswaardige arme zielen die, niet meer in contact staand met de goddelijkheid van de tijd, in hun onwetende zondigheid, zich van de verhalen over de Heer hebben afgekeerd en hun leven verspillen met nutteloze filosofische oefeningen, denkbeeldige doelen en een diversiteit aan rituelen. O Maitreya, vriend van hen die lijden, u die het geluk verleent, beschrijf daarom, terwille van ons welzijn, alstublieft dat wat de essentie is van al de gespreksonderwerpen. De verhalen over de Heer die, als de nectar van bloemen, de lof vormen van alle heilige plaatsen. Alstublieft, vertel me alles over de transcendentale, bovenmenselijke handelingen door de Heer verricht in zijn met alle vermogens toegeruste belichamingen, ter wille van een volmaakte greep op de schepping en handhaving van zijn universum. Sri Shuka zei: de grote wijze van de Heer, Maitreya, deed aldus, zoals verzocht, met het oog op ieders welzijn, Vidura de grote eer een uiteenzetting te geven over deze zaken. Sri Maitreya zei: mijn zegen, o goedgeaarde ziel, o u, wiens geest steeds is gericht op de Heer voorbij de zinnen. Uw vragen aan mij, ter wille van ieders welzijn, vormen een bewijs van de goedheid van uw genade om de heerlijkheden van de ziel in deze wereld te verkondigen. Beste Vidura, het verbaast me niet dat u, die de allerhoogste persoonlijkheid onze Heer hebt aanvaard, zonder af te dwalen in uw denken deze vragen hebt gesteld. U werd immers geboren uit het zaad van Vyasa. Vanwege een vloek van de machtige wijze Mandavya Muni nam u, uit de dienstmaagd van de broeder en de zoon van Satyavati, Vyasadeva, geboorte als de incarnatie van Yamaraj, de heerser over de dood. Uw goedheid wordt gerekend tot de eeuwige metgezellen van de Heer. Toen hij terugkeerde naar zijn hemelverblijf, gaf hij mij de opdracht u te instrueren in de geestelijke kennis. Daarom zal ik voor u nu systematisch een beschrijving geven van de wederwaardigheden van de Allerhoogste Heer, ter wille van de handhaving, schepping en beëindiging van het universum dat zich zo enorm ontvouwd heeft door zijn wonderbaarlijke intern vermogen. Voorafgaand aan de schepping van het universum bestond de Allerhoogste Heer, het zelf en de meester van de levende wezens, er als de enige zonder een ander. Het was toen zijn wens dat de individuele ziel, met een eigen visie en uiterlijke kenmerken, was versmolten met hemzelf. Hij, die dat alles nog niet was, kon toen tot tijd als ziener helemaal niets objectiefs herkennen. Als de enige heerser vond hij, met zijn innerlijk vermogen wel aanwezig, maar met zijn expansies en zijn materieel vermogen afwezig, dat het was alsof hij niet bestond. Dat wat hij als de volmaakte ziener ziet, is energie die wordt gekenmerkt door oorzaak en gevolg. O fortuinlijke, deze energie, waarmee de Almachtige deze wereld heeft opgebouwd, wordt Maya, illusoir, begoochelend genoemd. Met het effect van de eeuwige tijd op de drie geaardheden van deze illusoire energie, wekte het opperwezen in het voorbije de viriliteit op, de heldenmoed, de mannelijkheid, de kracht, middels de persoon, de Purusha, als een volkomen deelaspect van hemzelf. Uit het ongemanifesteerde ontstond toen, door de wisselwerking van de tijd, het Mahatattva, het geheel van het Allerhoogste, de kosmische intelligentie. Dit zelf van onderscheid, zetelend in het fysieke zelf, verdrijft de onwetendheid en maakt het universum duidelijk zichtbaar. Die kosmische intelligentie, aldus deel uitmakend, onderworpen zijnd aan Guna, Kala en Jivatma, de materiële kwaliteiten, tijd en het individuele zelf, transformeerde zich, in het blikveld van de persoonlijkheid van God, tot de individualiteit van al de verschillende levensvormen van het universum met hun verlangen te scheppen en zich voort te planten ter wille van hun identificatie en karma. Het Mahatattva, zich omvormend tot de materiële werkelijkheid van het ego-bewustzijn, manifesteert zich in termen van oorzaak, gevolg en doener. Aldus hebben we drie soorten van ego, die de weerspiegeling in de geest vormen van het persoonlijke zelf, de materiële elementen, en de zintuigelijkheid, respectievelijk de begaafdheid, sattva, de onwetendheid, tamas, en de veranderlijkheid, rajas. Met het principe van de doener, de veranderlijkheid van het ego, wordt een transformatie van de geest teweeggebracht die, in zijn emotionaliteit, passie, en in associatie met al de goden die heersen met dit principe, de basis vormt van de materiële kennis over de wereld van de verschijnselen. En in de begaafdheid, het licht met de zintuigen, overheerst de spirituele kennis, de goedheid met het karma. in de onwetendheid, tamas, realiseert men zich de subtiele zinsobjecten van voorgestelde beelden en geluiden, waarin de ether, hun medium, het kenmerk vormt van de superziel. De materiële energie vormt een gedeeltelijke lokale vermenging van de tijd van expanderen en contraheren. De Heer, die dit vanuit de ether overziet, creëerde, aldus beroerd, de transformatie van die aanraking in de vorm van de lucht, gassen. De lucht, eveneens getransformeerd door de uiterst machtige ether, deed in contractie de vorm van het licht van de zon en de sterren ontstaan en de bio-elektriciteit van de zintuiglijke gewaarwording waarmee de wereld wordt waargenomen. Met de interactie van lucht en licht, vuur, was er, met de blik van de Heer van de Ether, die de tijd vermengde met de uitwendige energie, een transformatie die het water schiep in combinatie met de smaak ervan. Met het zich deels lokaal verenigen van de materiële energie met de eeuwige tijd, leidde het door het licht geproduceerde water, dat aldus werd geschapen als gevolg van de omvorming van de Allerhoogste Geest van God, die de aarde overschouwde, tot de schepping van de kwaliteit van de geur. O zachtmoedige, van de ether af aan worden al de materiële elementen en het grote aantal van hun superieure en inferieure kwaliteiten de een na de ander gekend dankzij hun associatie met de oorspronkelijke Allerhoogste. De goden die heersen over al deze materiële elementen zijn allen een deel en geheel van Heer Vishnu. In de aan tijd gebonden materiële energie belichaamd als deelaspecten schieten ze in hun persoonlijke verplichtingen tekort en geven ze uiting aan hun oprechte gevoelens voor de Almachtige. De goden zeiden: wij brengen onze eerbetuigingen aan uw lotusvoeten, o Heer. In nood gaven we ons aan hen over, omdat ze de beschermende paraplu vormen die al de grote wijzen beschutting biedt, die rigoureus volledig braken met al de grote vormen van ellende van het materiële leven. O Vader, vanwege het feit dat in deze materiële wereld, o Heer, de individuele zielen altijd worden gekweld door de drie vormen van ellende voortkomend uit jezelf, anderen en de natuur, zijn ze nooit gelukkig. Maar als ze uw ware zelf bereiken, o Allerhoogste, vinden ze de beschutting van de schaduw van uw lotusvoeten die alle kennis verlenen. Bij iedere stap hun toevlucht nemend tot het pelgrimsoord van uw voeten, vinden de wijzen die op de vleugels van de Vedische hymnen met een heldere geest speuren naar uw lotusgelijke gezicht, hun beschutting aan de beste van alle rivieren, de Ganges, die bevrijdt van de terugslagen van de zonde. De meditatie die door geloof, simpelweg luisteren en toewijding het hart zuivert met de kracht van de kennis van onthechting, zal hen, die aldus vrede vonden, ertoe bewegen om af te gaan op het heiligdom van uw lotusvoeten. Laten we allen de beschutting zoeken van de lotusvoeten van u, die de gedaanten van de avatars aannam ter wille van de schepping, het behoud en de beëindiging van het universum. O Heer, ze vormen de toevlucht die de moed van de toegewijden met heugenis beloont. Omdat de mensen verstrikt raken en aldus in een materiële lichaam verkeren in de geest van ik en mijn, gaan ze op in een ongewenste drift. Bijgevolg zien ze zich ver van u verwijderd, ook al bent u in het lichaam aanwezig. Laat ons daarom uw lotusvoeten aanbidden, o Heer. Verkerend onder de invloed van de materiële wereld, kunnen uw voeten niet worden gezien door hen die door hun gehechtheid aan zintuiglijke waarneming vervreemd zijn van het innerlijk waarnemen, o Allerhoogste. Maar, o grootheid, voor hen die wel de innerlijke visie hebben, is er het zicht op het spel en vermaak van uw goddelijk handelen. O Heer, zij die serieus betrokken zijn, bereiken eenvoudig door de nectar te drinken van de verhalen, de volle rijpheid van de toegewijde dienst. Ze bereiken de ware betekenis van de verzaking, de intelligentie waarmee ze snel de spirituele levenssfeer bereiken, alwaar aan de dwaasheid en de indolentie een einde komt. Vaikuntha. Ook voor anderen die van bovenzinnelijke realisatie zijn in de yoga, de methode waarmee men de machtige materiële natuur overwint, bent u de ene vredestichtende oorspronkelijke persoon om zich mee in te laten. Maar voor hen is het iets dat moeilijk te bereiken is, terwijl dat niet het geval is voor hen die u van dienst zijn. O oorspronkelijke Heer, om die reden zijn we allen aan u verplicht. Aangezien ons voor het heil van de schepping van de wereld de een na de ander een leven werd gegund, en we daarbij in het verleden van elkaar gescheiden raakten door wat we deden onder invloed van de drie geaardheden, raakten we verstrikt in onze eigen genoegens en waren we zodoende niet in staat om uw liefde te beantwoorden. O ongeborene, maak dat we op de juiste tijd onze offers brengen. Daardoor kunnen we samen de maaltijd delen en kunnen ook alle andere levende wezens hun eten hebben, zodat we met het offeren van het voedsel ongestoord onze maaltijd kunnen genieten. U bent voor ons, de goden en de andere ontwikkelde levende wezens, de ene unieke en onveranderlijke oerpersoon. Ondanks uw ongeboren aard, o Heer, vormt u de oorzaak van de guna's en het karma, als het zaad dat in de baarmoeder wordt gezaaid voor het verwekken van al de soorten. O Allerhoogste Ziel, zeg ons wat wij, die allen werden geschapen vanuit en terwille van de totaliteit van de kosmos, voor u zouden moeten doen. En gun ons in het bijzonder de visie van uw persoonlijke plan. Schenk ons het vermogen, o Heer, te werken en te handelen overeenkomstig uw speciale genade voor ons in de vorm van de statusoriëntaties en hun overstijging.